Iedereen op de band? Hebreeën 9, vers 13. En dan kijken we of we het boek uit kunnen behandelen. Totdat iedereen in slaap valt. 9, vers 13. Als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de onheilige, heilig tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Nou, we waren vorige keer ergens in hoofdstuk 9 gebleven. En hoofdstuk 9 dat geeft een vrij gedetailleerde uitleg van de oude priesterdienst, offerdienst rondom de tabernakel. En de grote boodschap van de schrijver van de Hebreeënbrief is om aan te tonen dat wat Christus te bieden heeft zoveel meer en zoveel beter is dan wat in het Jodendom te vinden was. Terwijl het Jodendom toch een door God gegeven godsdienst was. Het Oude Testament was bedoeld, of was het kader waarin het volk Israël werd aangewezen als het volk van God, die allerlei voorrechten hadden. En de Joden die christen werden, de Joodse christenen, we zouden vandaag de dag zeggen de Messias belijdende Joden, die waren dan christen, behoorden bij de gemeente. Men neemt aan dat ze nog in de omgeving van Jeruzalem of in Jeruzalem woonden. Dat er vervolgingen uitbraken, dat het leven moeilijk werd, met name voor christenen. En dat er twijfel was van wat moeten we nou en kunnen we niet toch beter terug naar het Jodendom. Die mooie tempeldienst, die riten, die symbolen, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief, ik zal kortweg steeds maar Paulus zeggen als die dat geweest is. Zeker weten we dat niet, maar het zou heel goed kunnen. Maar de schrijver van Hebreeënbrief, Paulus, die gaat dan uitleggen wat zo bijzonder is aan het christelijk geloof. En dat doet hij dan juist door te verwijzen naar het Oude Testament. En dan gaat hij uitleggen dat het Oude Testament een schaduw is, een beeld is, een type is, of vorige keer ook het woord gelijkenis gezien, van dat wat het echte is. Het Oude Testament is het beeld, maar het echte, dat is wat die Joodse christenen in de Heer Jezus hadden ontdekt. En toen hebben we Hebreeën 9, het eerste gedeelte besproken, wat dan ging over de tabernakel zelf en de symbolen daarin die vooruitwijzen naar Christus. En nu zijn we op het, een beetje een van de hoofdonderwerpen van de brief, waarin de schrijver nogmaals heel duidelijk gaat stellen, die oudtestamentische offers, die voldeden niet. Die kwamen tekort. Die leidden ertoe dat mensen niet tot God kwamen, maar eigenlijk eerder hun beperkingen inzichtelijk kregen. Het feit dat die offers niet konden verzoenen en dat er een beter offer nodig was. En dat betere offer, dat is dan de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaan we nou mee verder. En bij mij staat erboven vanaf vers 13 het bloed van Christus. En de vergelijking die in dit gedeelte wordt gemaakt, dat gaat om het thema verbond. En dat is een hoofdonderwerp, dat ga ik zo meteen uitleggen wat het precies betekent. En bloed. En de verwijzing is dan onder andere naar Exodus 24, de verbondsluiting bij de berg Sinaï, als Israël de woestijn is na de uittocht. En ze voor de eerste keer bij de berg Sinaï komen, dan gaat Mozes de berg op. En dan verschijnt de Heere daar in zijn heerlijkheid. En dan wordt het verbond gesloten tussen de Heere en Israël. En die verbondsluiting die dient als een voorbeeld, als een model voor het verbond wat hier in dit hoofdstuk aan bod komt. Het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond met de nieuwe zegeningen.
Is dat nieuwe verbond in mijn bloed?
Ja, het nieuwe verbond wat we bij de avondmaaltekst hebben, wat op verschillende plaatsen wordt toegelicht. En een verbond, dat heb ik vorige keer ook toegelicht, dat is iets wat in het Oude Testament heel gebruikelijk was, in de wereld van het Oude Testament. in de tijd van de Egyptenaren en alles wat erna kwam, daar was het gebruikelijk dat volken verbonden sloten. Ja, vandaag de dag hebben wij dat ook nog, dat wij verdragen hebben. Maar vroeger waren dat verbonden. En een verbond had heel vaak een bepaalde structuur en een bepaalde boodschap, waarin een machtige vorst, een machtig land, een verbond sloot met een minder machtig land. En dat mindere machtige land, dat stond dan onder de bescherming van dat machtige land, de soeverein. En daartegenover stonden dan bepaalde bepalingen en verplichtingen die men in acht moest nemen. Zo zie je bijvoorbeeld in de tijd van de Assyrische oorlogen, dat de kleinere landen ook bij elkaar gaan buurten om hulp en sterkte. En als Assur dan binnenvalt, dan gaat Israël, de 10 stammen, die zoeken hun hel of willen hun hel zoeken bij Babel. Terwijl Babel later een veel grotere vijand blijkt te zijn dan de Assyriërs. Maar bij zo'n relatie hoort ook een verbond. En het verbond, daar horen verplichtingen bij. En wat je ziet in het Oude Testament, ook in de boeken Exodus en Deuteronomium, is dat God eigenlijk een verbondsrelatie aangaat met zijn volk Israël, volgens de structuur en de voorwaarden, hoe dat vroeger ging tussen twee volken. Dat er een machtige koning is en het volk wat bescherming zoekt, en dat het volk dat bescherming zoekt dan zich aan bepaalde verplichtingen blootstelt om de bescherming en de zegeningen van die machtige, soevereine vorst te kunnen ontvangen. Het hele boek Deuteronomium is volgens zo'n oude verbondsstructuur ingericht. Er zijn verschillende verbonden gevonden uit die oude tijd en die hebben een bepaalde structuur. Dat begint ermee de uitleg wie is God of wie is de soevereine vorst. En vervolgens een terugblik naar wat die vorst dan gedaan heeft voor dat betreffende volk. En vervolgens komen dan de wederzijdse verplichtingen. En dat eindigt dan ook met een bepaalde zegen- en vloekpassage. Als je gehoorzaam doet wat hier staat, dan krijg je dit, dit, dit. En als je dat niet doet, dan sta je onder de vloek. Dan krijg je deze, deze, deze straf. Nou, die structuur vind je bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium en ook in zekere zin in het boek Exodus, in dat middenstuk. Nou, wat gebeurt er nou in de Hebreeënbrief? In de Hebreeënbrief wordt eigenlijk gezegd van Mozes, die was de middelaar van het oude verbond. En wij hebben nu een nieuw verbond met een nieuwe middelaar. En dat nieuwe verbond, dat heeft een heel bijzonder karakter. Want als je nou dit hoofdstuk gaat doorlezen, dan wordt het woord verbond gebruikt. Maar dat weten wij dan niet, want wij spreken geen Grieks. Maar het woord verbond, wat je ook als testament kunt vertalen. Er was ook een ander woord voor verbond, wat typisch alleen maar het verbond tussen twee gelijkwaardige partijen vertegenwoordigde. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat is het verbond wat eigenlijk al een asymmetrie veronderstelt. Dat het niet twee gelijke partijen een verbond sluiten, maar één heel machtige en één minder machtige partij. En het verbond waar het hier over gaat, dat is het verbond tussen God en zijn volk. Zo was het in het Oude Testament bij de berg Sinaï gesloten. Een verbond tussen Israël en de God van Israël. Het is ook heel bijzonder dat zodra dat verbond in Exodus 24 gesloten is, dat twee versen daarna voor de eerste keer gesproken wordt over de God van Israël. Dat God zich verbindt aan het volk met wie hij zijn verbond gesloten heeft. Exodus 24 vers 8 uit mijn hoofd. En daarna is dat natuurlijk, komt dat heel vaak voor, want dat is de verbondsrelatie tussen Israël en God en de Heere, de God van Israël. Nou, wat gebeurt er dan in Hebreeën 9? In Hebreeën 9 wordt gezegd, we hebben nu ook een verbond. We hebben nu ook een verbond met God. En dat verbond, dat heeft ook een middelaar. En die middelaar is in dit geval de Heer Jezus Christus. En heel bijzonder, dat verbond is net zoals het verbond bij de berg Sinaï, ingewijd met bloed. Dat zie je in Exodus 24, bij die verbondssluiting, dat er offers gebracht worden. En die offers, die worden voor een deel, daar wordt het bloed voor een deel geofferd aan God op het altaar. En voor een deel wordt het bloed gesprenkeld over het volk. Dus het bloed van de offerdieren heeft een dubbel doel. En eigenlijk vind je dat hier ook in Hebreeën 9. Er wordt gezegd, wij hebben een nieuw verbond, een verbond met God. En dat verbond is ook gebaseerd op bloed. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat gaan we zo meteen wel verder zien. En het andere is dat het woord voor verbond wat hier gebruikt wordt, dat is ook het woord voor testament. En in de uitleg worden die twee betekenissen door elkaar gebruikt. Een verbond is tussen twee partijen, waarbij één partij heel machtig is en één partij minder machtig, God en mensen. Maar datzelfde woord verbond heeft ook de betekenis van testament. En de schrijver van de Hebreeënbrief die past dat dan als volgt toe van kijk, die zegeningen van het verbond, die zijn beschikbaar gekomen toen het testament, en dan gebruikt hij als het ware die betekenis van het woord, tot uitvoer, tot executie werd gebracht. En een testament krijg je alleen, treedt alleen in werking op het moment dat degene die het testament uitvaardigt, dat die sterft. En dat is hetzelfde wat je hier in dit hoofdstuk vindt, is dat er gezegd wordt, aan de ene kant is er bloed van het verbond. En aan de andere kant is er nodig dat er een dood van iemand plaatsvindt voordat de zegeningen van het verbond, van het testament, tot uitvoer kunnen komen. Wat?
Is het Griekse of ook in het Hebreeuws?
De dubbele betekenis is in het Grieks, hier in het Grieks van Hebreeën 9 alleen. Niet in het Oude Testament. Verbond, beriet. Ja.
Tussen twee ongelijke partijen.
Ja, of je hebt ook verbond tussen gelijke partijen, maar ook tussen ongelijke partijen. Maar hier, heel specifiek Hebreeën 9, maakt die zinspeling op van verbond en testament. Datzelfde woord wat hij... Maar je ziet het ook als je bijvoorbeeld een oude Statenbijbel hebt. Dan wordt er gesproken over de boeken van het verbond, de twee boeken van het verbond. Het Oude en het Nieuwe Testament. He, dat wordt als synoniem met elkaar gezien.
Is dat daarom dat het ook Oude en Nieuwe Testament heet? Omdat het met Oude en Nieuwe Verbond te maken
heeft? Nou, het woord testament hoort eigenlijk niet bij de Bijbel. Want ja, het Oude Testament noemen wij Oude Testament, maar heeft niks met het testament te maken. En het Oude Verbond klopt ook niet, want het Oude Testament gaat niet alleen maar over het Oude Verbond. Het gaat om veel meer verbonden. Dus in die zin is dat ook een beetje gek. Maar zo noemen we het nou eenmaal. Zullen wij de teksten eens doorlopen? En dan zullen we zien dat er heel veel verwijzingen zijn naar wat er in het Oude Testament plaatsvindt. En er worden eigenlijk in ieder geval drie oud-testamentische riten en symbolen door elkaar gebruikt. We hebben al gezien in Hebreeën 7 en Hebreeën 8 die verwijzingen naar de grote verzoendag, Leviticus 16. Daar krijgen we bij een verwijzing naar de verbondsluiting, Exodus 24, waar ook offers werden gebracht. En daartussendoor zit ook nog hier en daar een verwijzing naar Numerie 19, wat het offer van de rode jonge koe, de rode jonge vaars betreft. En daar wordt het reinigingswater mee gemaakt. Alles heeft een betekenis en dat gaan we zo langzamerhand wel ontdekken wat er staat. Dus dit doet wederom een beroep op jullie bijbelkennis. En dan het goede nieuws is, na Hebreeën 9 hebben we het moeilijkste gehad. En dan wordt het allemaal wat simpeler en gaan we ook het praktische gedeelte van de brief binnen. Dus dan hoeft u minder wakker te blijven dan nu. Hebreeën 9, vers 13. Als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe gesprenkeld op de onheilige, heiligt tot de reinheid van het vlees. Dus hier wordt een verwijzing gemaakt naar het oude Joodse gebeuren. De Joodse godsdienst die door God was ingesteld. Vergeet niet, het Oude Testament met de offerdienst is een door God ingegeven godsdienst. Van heel veel godsdiensten op de wereld kan je zeggen, je hebt mensen bedacht. Maar het Jodendom is door God bedacht. Althans, het Jodendom volgens de Torah. En niet het, zozeer het Jodendom wat we vandaag de dag hebben, waar natuurlijk heel veel overlevering en interpretatie doorheen zit. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij het bloed van bokken en stieren. Dat zijn dan de offers uit Leviticus, Leviticus 16 bijvoorbeeld. 9 vers 13, het eerste vers wat we gelezen hebben. Het bloed van bokken en stieren, dat is dus een verwijzing naar Leviticus 16, waar dus op de grote verzoendag de twee bokken werden geofferd. De ene bok die werd met het bloed in het heiligdom gebracht en de andere bok werd de woestijn ingestuurd. En de stier die werd geofferd voor de hoge priester, voordat die in staat was om het heiligdom binnen te gaan. En de tweede verwijzing is dan de as van een jonge koe. En dat is die verwijzing naar nummer 19. En die as van een jonge koe, dat is wel een heel bijzonder hoofdstuk. Want als je in het Oude Testament leest, dan zie je dat er op verschillende manieren voor de zonden verzoening werd gedaan. Bijvoorbeeld Leviticus 16. Eens in het jaar werd de grote verzoendag gevierd. En werd het hele volk als het ware opnieuw verzoend met God. Volgens alle geboden die daar staan in dat hoofdstuk. Daarnaast kon een Israëliet, als hij de Heere God wilde loven, of als hij gezondigd had, kon hij ook zelf een offer brengen. De eerste hoofdstukken van Leviticus beschrijven die offers, waaronder ook een zondoffer en een schuldoffer. En daarnaast was er ook nog, nummer 19, het reinigingswater. En dat reinigingswater, dat werd van tevoren gemaakt. Dan werd er een rode jonge stier, rood wil zeggen roodbruin, die werd geofferd, die werd verbrand. En die as van dat dier, die werd gemengd met water. En dan kreeg je dat zogenaamde reinigingswater. En als dan de Israëlieten tijdens de woestijnreis verontreinigd werden, bijvoorbeeld doordat ze met de dood in aanraking kwamen, met lijken of karkassen die ze tegenkwamen in de woestijn, dan werden ze verontreinigd. De tabernakel was dan niet opgezet, want ze waren onderweg. Maar dan konden ze het reinigingswater gebruiken om zichzelf te reinigen. Dat was dus een voorziening voor God aan Israël om tijdens de woestijnreis zich als het ware toch te reinigen. En ook deze beelden, ook deze drie offers, die kun je eigenlijk toepassen op je leven als christen. De symboliek van de grote verzoendag hebben we al gehad. Dat is de verzoening tussen God en zijn volk. Die is gebaseerd op het offer wat de Heer Jezus Christus bracht in het heiligdom. Hij had het niet nodig, zoals Aaron hebben we gezien in Hebreeën 7, om eerst voor zijn eigen zonde te offeren, want hij was zonder zonde, gescheiden van de zondaars. En hij bracht zijn offer direct bij God en het was eens en voor altijd, hoefde niet herhaald te worden. Dus de symboliek van de grote verzoendag, die geeft aan dat het offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha de definitieve verzoening brengt voor de zonden van mensen jegens God. Daarnaast heb je die offers in Leviticus 1 tot 5. Dat zijn offers die je als het ware persoonlijk kunt brengen. Op het moment dat je gezondigd hebt, op het moment dat je tot bekering komt, op het moment dat je God wil loven en prijzen, kun je offers brengen als christen. En alle offers die je als christen brengt, hebben altijd de basis in het offerdier. Zoals je in het Oude Testament alleen iets aan God kon brengen als daar een offerdier bij verbonden was, zo geldt het ook vandaag de dag voor ons. Het enige wat wij aan God kunnen brengen is gebaseerd op de dood, op de grondslag van de dood, het offer van de Heer Jezus Christus. En daarnaast heb je ook het punt dat als wij, net als de Israëlieten, door de woestijn trekken, en dan heb ik het over de woestijn van de wereld, onze geloofsreis, dat wij ook verontreinigd kunnen worden. Dat er dingen zijn in je leven waardoor je verontreinigd wordt en de relatie met God wordt verstoord. En daarvoor heb je dat reinigingswater. Dat reinigingswater van nummer 19, waarin die as van dat offerdier vermengd was, zodat die Israëliet gereinigd werd. En zo staat er op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dat wij gereinigd worden door de wassing met het water van het woord van Christus, Efeze 5 bijvoorbeeld. Dat wij gereinigd worden met water. En dat water, dat ontleent zijn kracht, dat is de Bijbel, die ontleent zijn kracht aan de verzoening die de Heer Jezus Christus heeft bewerkstelligd. Je vindt het bijvoorbeeld als de Heer Jezus sterft, dan komt die soldaat en die steekt met zijn speer in de zijde van de Heer Jezus en dan komt er bloed en water uit. En later in 1 Johannes 5 verwijst Johannes daarna terug en dan zegt hij van kijk, wij worden gereinigd door het bloed van Christus en door het water van het woord dat de Heer Jezus tot ons spreekt. Die twee dingen. Nou, dat is de verwijzing die hier staat in Hebreeën 9 vers 13, die verschillende offers. En eigenlijk wat er gezegd wordt, dat Oude Testament zijn de beelden, maar nu hebben wij het over de werkelijkheid, vers 14. En vers 14 en 15 zijn hele belangrijke teksten, kernteksten ook in de brief. Want in vers 14 wordt gezegd, hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons reinigen? Dus in het Oude Testament had je die offers, die stieren, die bokken en dat reinigingswater. En die deden hun werk. Maar nu hebben wij iets wat nog veel kostbaarder is dan dat. Nu hebben wij het bloed van Christus zelf. Het bloed van de Zoon van God die gekomen is. En om dat nog nader te duiden, wat het dan betekent, dan is dat niet zomaar het bloed van Christus, maar Christus die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd. Nou, dit is een hele bijzondere tekst. Dit is een van de teksten waarin bijvoorbeeld de godheid van de Heilige Geest wordt aangeduid. De eeuwige geest. De Heilige Geest die op de eerste pagina van de Bijbel al aanwezig was. God schiep de hemel en de aarde. En de geest Gods zweefde over de wateren. Dat is helemaal het begin van de Bijbel. En helemaal aan het eind van de Bijbel, laatste of ene laatste vers, en de geest en de bruid zeggen kom. En ook daar heb je de Heilige Geest. En vaak wordt er gezegd, wat merk je nou van de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest is eigenlijk de hele Bijbel aanwezig. En ook in het offer van de Heer Jezus Christus, toen de Heer Jezus zichzelf offerde, dan zie je de samenwerking tussen de drie personen in de drie eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals er bijvoorbeeld staat in Genesis 22, als Abraham zijn zoon offert op de berg Moria, dat krijgt hij de opdracht om dat te doen, dan staat er een paar keer, en zo gingen zij tezamen. Abraham en Isaac gingen samen op weg naar die berg Moria om dat offer te brengen. In het Nieuwe Testament vind je dat God de Vader zijn zoon geeft, dat de Heer Jezus Christus zichzelf geeft, en dat de Heilige Geest, als het ware, de Heer Jezus beweegt om zich te offeren. Dat is deze tekst. Dus de drie enige God is betrokken bij het offer van de Heer Jezus Christus. Zoals ook, er zijn andere teksten, die gaan over de geboorte van de Heer Jezus, waar ook de drie enige God bij betrokken is. Of bij de opstanding van de Heer Jezus heb je hetzelfde. Dan heb je ook teksten die de rol van de Vader benadrukken, de rol van de Zoon of de rol van de Heilige Geest. Zo geldt het ook met de dood en de offerdood van de Heer Jezus Christus, dat ook de Heilige Geest daar actief in was. De Heer Jezus heeft zichzelf vlekkeloos aan God geofferd. Vlekkeloos. Zoals je in het Oude Testament die offerdieren had, die volmaakt moesten zijn, met name die rode jonge koe, die moest dan eerst geïnspecteerd worden door de priester, er mocht geen vlekje en geen gebrek aan zijn. En alleen als het een gaaf dier was, dan mocht hij geofferd worden. En ook dat is weer een beeld wat voorheen wijst naar het offer van de Heer Jezus. Dat het offer van de Heer Jezus niet acceptabel geweest zou zijn voor God als hij vlekken had gehad. In Psalm 49 staat dat je je broeder niet kunt loskopen. Je kunt niet eens jezelf loskopen. Onmogelijk. En het komt omdat wij allemaal behept zijn met zonde, zoveel vlekken hebben, dat het offer van onszelf niet acceptabel is voor God. Behalve het offer van de Heer Jezus Christus. Want hij was vlekkeloos, hij was zondeloos, hij was volmaakt. En daarom is het offer van de Heer Jezus Christus ook zo kostbaar, dat God op grond daarvan ons allemaal kan vrijkopen en verlossen. Nou, wat heeft hij dan gedaan, dat offer? Hij heeft ons geweten gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Dode werken. Ja, Wat zijn dat? Dode werken, dat zijn dingen die je doet. Ja. Zo beter? Is het zo goed gekeurd?
Ja. Nou
goed, dat zijn dan zo. Waar was ik? Oh ja, de dode werken. De dode werken, dat zijn dus werken die ja, in zichzelf geen leven hebben. Je kunt als mens dingen doen. Je kunt goede werken doen. Je kunt boze werken doen. En je kunt dode werken doen. Goede werken, dat zijn de werken die God heeft bereid, zegt Efeze 2, om daarin te wandelen. Waarin je God als het ware kunt verheerlijken. Boze werken, dat zijn dingen die je doet die tot oneer van God zijn. De werken van het vlees uit Galaten 5. De dingen waarmee je God oneer aandoet. En dan heb je ook nog dode werken. En dode werken, dat zijn dingen die op zich niet slecht zijn, maar die nergens toe dienen. Voorbeeld van dode werken. Hoe is een voorbeeld? Een diepe zucht.
Ja.
Bijvoorbeeld het Jodendom. Want daar verwijst Paulus hiernaar. Hij zegt het Jodendom met alle offers in zichzelf is niet slecht, want het is door God ingesteld. Maar het leidt ook tot niks, want het verzoent niet. Het enige is dat je het jaar erop weer opnieuw moet doen. En het jaar erop weer opnieuw moet doen. Het zijn dode werken. En die dode werken, zegt Paulus, daar zetten wij nou een streep onder. Nu komen wij in een nieuwe fase terecht van ons leven. Levende werken. Levende werken op grondslag van het offer van de Heer Jezus Christus. En dan staat erachter om de levende God te dienen. Nou, dit heeft een dubbele verwijzing. Dit heeft een verwijzing terug naar Exodus 24, waar Israël geroepen werd bij de berg Sinaï om ten dienste te staan van de Heere God, van de God van Israël en zijn wil te doen. Maar het heeft eigenlijk een verwijzing, nog veel meer dan alleen maar algemene dienst, naar priesterdienst. Want het woord voor dienen wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk dienen in een heiligdom. Priesterdienst uitvoeren. En daar komen we langzamerhand bij de kern van de brief van de Hebreeën. Dat we al die moeilijke hoofdstukken door moesten akkeren om te zien hoe dat oud-testamentische stelsel in elkaar zat. Hoe je daar offers had, hoe je daar priesters had en reinigingen had, uiteindelijk om tot God te naderen. En nu komen we bij de hoofdzaak, namelijk dat wij een hoge priester hebben, die zelf op grond van zijn offer eenmaal voor altijd volledig verzoening heeft gebracht en ons in zijn kielzog meeneemt het heiligdom in. Zoals je in het Oude Testament Aaron had en de priesters uit het huis van de Aaron, die als het ware naast de hoge priester dienst mochten doen in het heiligdom, zo mogen wij als het huis van de Heer Jezus Christus naast de hoge priester, achter de hoge priester aan, in het heiligdom binnenkomen om de Heer Jezus, om de Heere God te dienen. Nou, we zullen nog een paar van dat soort verwijzingen krijgen. En uiteindelijk komen we dan in hoofdstuk 10, vers 19. En daar is dan de toepassing. Als dit nou allemaal zo is, als wij dan inderdaad, net als in het Oude Testament, de priesters, als wij nu tot echte priesters zijn gewijd, op grond van het werk van de Heer Jezus Christus, laten wij dan ook priesterdienst uitvoeren. Laten wij dan ook dat heiligdom ingaan en voor het aangezicht van God verschijnen. Nou, daar zijn we nog niet, we zijn nu nog hoofdstuk 9, om de levende God te dienen. Dus niet de dode God, maar de levende God. Vers 15. En daarom is hij, Christus, de middelaar van een nieuw verbond. Dat nieuwe verbond hadden we al gehad in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8, waar dat nieuwe verbond werd geïntroduceerd. En daar de tegenstelling tussen het oude verbond en het nieuwe verbond werd toegelicht. De Heer Jezus, middelaar van een nieuw verbond. Zodat, en dan komt hij, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Want waar een testament is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus hier begint die dubbele zinspeling, verbond en testament. Een verbond wat gegrond is op de dood van een offerdier, Exodus 24, maar ook een verbond in de betekenis van een testament, waarbij de zegeningen van de erfenis, hè, vers 15 wordt gesproken over de eeuwige erfenis, die komen ook alleen maar beschikbaar als de erflater dood is. En hier heb je dus de symboliek van dit hoofdstuk en van deze verse, is dat God voor ons een erfenis heeft. God is de erflater, die gaat ons wat nalaten, een erfenis. En om een erfenis beschikbaar te laten komen, heb je de dood van de erflater nodig. Nou, wie sterft er dan? We gaan zo meteen zien, God sterft in Christus. Als Christus sterft en zijn bloed geeft, sterft in de beeldspraak God als het ware, zodat de erfenis beschikbaar komt. Die erfenis die komt dan bij ons en wat je ook heel vaak hebt is een executeur testamentair. Dus iemand die de erfenis toepast, de erfenis uitvoert. Vaak de notaris die daar een rol in speelt. En ook dat is weer de Heer Jezus Christus die zorgt dat de zegeningen van het nieuwe verbond, de zegeningen van dat testament wat geopend is toen hij stierf op het kruis van Golgotha, dat die zegeningen op ons van toepassing komen. Je ziet hier dus een aantal woorden, verbond, testament, erfenis, en die zullen we nog een paar keer tegenkomen. Ook in hoofdstuk 11, als we dan de geloofshelden bekijken, dan zien we ook dat uitzicht op die beloften van God, die eeuwige erfenis, die stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dus dat wat God voor ons in petto heeft, de zegeningen die beschikbaar komen voor ons als wij de Heer Jezus willen volgen. Wat is er, David? Hij is ook de erfgenaam. Want die erfenis, hoofdstuk 1, dan wordt die erfenis, hoofdstuk 1, vers 4, wordt er gezegd dat hij uitnemende naam geërfd heeft dan de engelen. En daar wordt in vers 2 gezegd dat hij gesteld is tot erfgenaam van alle dingen. Dus eigenlijk wat je hier ziet, is dat de Heer Jezus degene is om wie de hele profetie draait, maar dat wij in die zegeningen van de Heer Jezus mogen delen. En dat wij als het ware zo dicht bij hem gekomen zijn, dat wij ja, aan die kant van de erfenis komen te staan, als aan Gods kant. En zometeen gaan we dat nog wel zien aan het eind van het hoofdstuk, hoe die tweedeling door de wereld loopt. Nou, er staat in vers 15 dat hij middelaar van een nieuw verbond is. Nou, hij is ook borg van een nieuw verbond. Dat stond in hoofdstuk, wat was dat, hoofdstuk 6? Of hoofdstuk 7 stond dat. Hoofdstuk 7, vers 22. Hij is de kern van het nieuwe verbond. En dan staat er, nu de dood heeft plaatsgevonden, vers 15, tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Nou, dat vind je ook wel een paar keer in het Nieuwe Testament, is dat het oude verbond wel goddelijk was en heel precies door God beschreven was, maar uiteindelijk geen zonde kon wegnemen. Het oude verbond, dat miste zijn doel. Hoe heeft God dan toch in de tijd van het Oude Testament bij zijn volk kunnen wonen? Dat was op de grondslag van het offer van de Heer Jezus Christus. In Romeinen 3 staat dat God dat het offer van de Heer Jezus Christus twee dingen deed. In de tijd van het Oude Testament wezen de offers vooruit naar het offer van Christus. En konden de geloofshelden, als het ware op grond van de komst en het offer van de Heer Jezus, die relatie met God ontwikkelen. En vandaag de dag wijzen onze zegeningen terug naar het offer van de Heer Jezus Christus. Het offer van de Heer Jezus Christus is de grondslag voor elke zegeningen van wie dan ook. Bijvoorbeeld in Ezechiël, aan het eind van het boek Ezechiël, vind je een nieuwe tempel beschreven. En daar in die tempel wordt ook offerdienst uitgevoerd. En dan wordt vaak de vraag gesteld van ja, maar nu de Heer Jezus gekomen is, waarom is dan nog offerdienst nodig? En waarom zou in de nieuwe tempel straks in het vrederijk nog een offerdienst zijn? Nou ja, om precies dezelfde redenen als waarom in de tabernakel een offerdienst was. Die offerdienst op zichzelf deed niks, behalve een symbool zijn van het offer van de Heer Jezus Christus. En zoals in de tabernakel en de tempel de offers vooruitzagen naar het offer van Christus, zo zien die offers in het vrederijk terug naar het offer van Christus. Maar het enige offer van wat God ziet en wat voor God belangrijk is, dat is het offer van de Heer Jezus Christus. Dat was volmaakt. En dat is de basis voor onze verlossing. Als Ezechiël letterlijk genomen moet worden, wat ik wel denk, dan wel. Dan worden de dieren geofferd.
Ja. Door de Joden?
Door, ja, in Jeruzalem. In Jeruzalem en ook door de volken die daar komen om de God van Israël te ontmoeten. Het is dan het centrum van het vrederijk.
En dat is in het vrederijk?
Ja, het vrederijk. Ezechiël 40 tot 48, die hoofdstukken. Ja.
Dus dat is niet zoals de offers nu, dat wij offers brengen. Dat zijn ook offers. Dat
ja.
Is niet wat daar bedoeld.
Nee, dat wordt daar niet bedoeld. Die offers van dank komen nog in Hebreeën 13. Overigens, het is wel interessant, maar er is een Bijbeluitlegger geweest. De vergaderingsmensen die herkennen dat wel. F.W. Grant is een Bijbeluitlegger en die heeft ontdekt, of die beschrijft, dat alle Bijbelboeken een bepaald karakter hebben. En dat karakter ontleent hij aan de vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En die vijf boeken hebben een bepaald karakter. Genesis is de principes, de beginselen. Exodus gaat over de uittocht. Leviticus gaat over de eredienst. Numeri gaat over de geloofswandel in de woestijn. En Deuteronomium is een terugblik en de wetgeving. En alle Bijbelboeken, schrijft hij, die hebben een bepaald karakter. En bijvoorbeeld het boek Hebreeën, maar ook Ezechiël, die geeft het karakter van Leviticus. Omdat die priesterdienst en die offerdienst en die relatie met God zo centraal staat. En inderdaad, er zijn bepaalde links die je inderdaad daarin kan zien. Tussen die Bijbelboeken zoals Hebreeën en Leviticus een hele nauwe band hebben door die offers en die priesterdienst. Vind je dat ook bij Ezechiël. Het was ook een priester trouwens, Ezechiël, die dat boek heeft geschreven. Goed, even terug hiernaar. We zijn inmiddels al twee versen gedaan, dus het gaat goed. Ja, dus dat schiet niet op dan. Vers 16. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Dus hier wordt het woord verbond, wordt in die andere betekenis gebruikt. Een verbond, testament, ja logisch, als je een testament hebt, daar heb je niks aan. Totdat de testamentmaker, de erflater, sterft. En dan pas gaat dat testament in werking. Misschien sta ik ook wel in testamenten, maar het is leuk om te weten, maar je hebt er niks aan. Want dat merk je pas op het moment dat de dood intreedt en zo'n testament zich ontvouwt. Vers 17, want het testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Is een soort tussenzin, hè? Vers 16 en 17. Vers 18, daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. En hier wordt eigenlijk gezegd van kijk, dat een testament en bloed met elkaar te maken hebben, en bloed, dood, testament, verbond, dat zie je ook in het Oude Testament, Exodus 24, want het eerste verbond is ingewijd met het offer van bloed. Dat lees je in Exodus 24, hoe dat precies ging. En toen dat bloed gestort werd, toen werd die verbondsrelatie gesloten. In beeld, ook dat was een soort testament. Ja, alleen het offerdier, dat liet niks na. Maar het punt is dat er dus een dood bij aangerelateerd is. Vers 19, want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken had, nam hij het bloed van de kalver en de bokken, citaat Exodus 24, en met water en scharlakenwol en hyssop, en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk, en zei, dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft. Dat hele gedeelte van vers 16 tot vers 23 is eigenlijk een soort tussenzin. In vers 15 ging het over het nieuwe verbond en die belofte van de eeuwige erfenis. En dat pakt Paulus dan weer op in vers 24, dan gaat hij dat toelichten. En dit is een tussenstukje om uit te leggen dat verbond en testament en bloed en dood bij elkaar horen. En hier is dan de verwijzing naar die verbondssluiting in Exodus 24. En evenzo, 21, besprenkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met bloed. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Kerntekst. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het principe van het Oude Testament is dat er alleen vergeving mogelijk is als er een offerdier geslacht werd, als er dood plaatsvond. De boodschap die we nu gaan zien is dat onze vergeving afhankelijk is van de dood van een offerdier, van de Heer Jezus Christus. Dat offer dat werd gebracht door de hoge priester, de Heer Jezus Christus. En toen hij stierf, toen werd hij middelaar van een nieuw verbond, de Heer Jezus Christus. Want in hem zijn alle zegeningen die er zijn voor het volk van God, komen die beschikbaar. En dat is eigenlijk de kerntekst, het kerngedeelte van de hele brief. Alle zegeningen van het oude verbond, die zijn beperkt, die zijn eindig, die missen hun doel in de zin van dat het een beeld is en niet het echte, maar de Heer Jezus, dat is het echte. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. 10 vers 18, daar wordt het nog een keer het woord vergeving gebruikt. Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Dus het woord middelaar maakt je een vraag. Dat is een beetje moeilijk eigenlijk. Als je aan een middelaar denkt, dan is het altijd tussen twee partijen.
Ja.
Maar hier is het eigenlijk niet tussen twee partijen, toch? Of wel?
Tussen God en mensen. Maar het punt is dat de Heer Jezus ook zelf God is en mens. Maar het woord middelaar, dat komt op verschillende plaatsen tegen in de Bijbel. 1 Timotheüs 2, middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Maar hier is het de middelaar, degene die als het ware mensen in contact kan brengen met God en ze ook in dat heiligdom kan brengen. En dat wordt, als de rol van de Heer Jezus hoge priester. Maar er is ook een andere rol in het boek. Je vindt in Hebreeën 3, die beelden van Mozes en Aaron. Mozes is de wetgever, Aaron is de priester. En die twee karakters vind je allebei terug. Hebreeën 3 vers 1, onze apostel en hoge priester. Hij is de hoge priester. Dat is degene die ons verzoent met God, in relatie brengt met God. Maar hij is ook onze apostel. En de apostel is degene die ons instructies geeft over de wil van God, zoals Mozes dat deed, maar ons ook voorgaat, ons de weg wijst. Ons de weg wijst als discipelen. En die beide rollen vind je in deze brief door elkaar. En het moeilijke is dat al die beelden eigenlijk allemaal iets zeggen van de Heer Jezus. Zoals hij het offer is, maar ook degene die het offer brengt. Zo is hij de middelaar van het verbond, maar eigenlijk, hij maakt ook onderdeel uit van de drie enige God met wie wij weer in relatie zijn gekomen. Dus dat loopt allemaal door elkaar. In die zin is het ook, als we alleen het Nieuwe Testament hadden en dat wat we daaruit kunnen begrijpen van de drie eenheid en hoe dat werkt, dan komen we niet verder. Maar juist door die beelden van het Oude Testament, van die offerdienst en hoe zo'n priester daar een rol vervult en Mozes daar een rol vervult, geeft dat ons een beeld van dat wat de Heer Jezus vandaag de dag voor ons doet. Moeten we niet de fout maken, wat de Joodse christenen hier deden, is van dat ze dat beeld voor het echte versleten. Zoals het Aaron het deed, dat is hoe God het wil. Nee, dat zijn dode werken. Dat is een beeld. Maar dat brengt je niet naar God. Wat je naar God brengt, is het tegenbeeld. De Heer Jezus Christus. Waar waren we? Vers 23. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Nou, dit verwijst dan weer terug naar het begin van hoofdstuk 9, waarin we die tabernakel hadden. De tabernakel die een beeld was van hemelse dingen. En waar Paulus dan uitlegt van kijk, die tabernakel die werd gereinigd met bloed. Maar waar het om gaat is de hemel zelf. En die wordt gereinigd met het bloed alleen van de Zoon van God. Want dat is bloed wat werkelijk reinigt. En nu krijgen we de grote ontknoping hoe dat dan uitwerkt in de Heer Jezus, bij de Heer Jezus Christus. Vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom. Dus als we het over de Heer Jezus hoge priester hebben, hebben we het niet over de tempel. De tempel in Jeruzalem is de Heer Jezus nooit in het heiligdom geweest. Die was ook leeg, er lag niks in, de ark was er niet. Maar we hebben het over het hemelse heiligdom. Christus is niet in het met handen gemaakte heiligdom, dus de tabernakel die door Mozes gemaakt was, binnengegaan. Maar de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dus zoals de hoge priester vroeger op de grote verzoendag, heb je dat beeld weer, de tabernakel doortrok tot in het heilige der heiligen om daar het offer te brengen, het bloed te brengen. Zo zegt Paulus hier, zo is de Heer Jezus de hemel doorgetrokken. Dat is het tegenbeeld van de tabernakel. De hemel waar God troont is dat heilige der heiligen. Hij is voor het aangezicht van God verschenen. Waarom? Voor ons. Om ons als het ware daar niet alleen te verzoenen, maar ook om ons die weg te openen. Vers 25, ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Weer een verwijzing naar de grote verzoendag. Elk jaar moest de hoge priester opnieuw die bokken slachten en die stieren slachten en het bloed van een van die bokjes naar binnen brengen. En dat was dus dikwijls. Nee, de Heer Jezus is niet dikwijls naar de aarde gekomen om te sterven. Hij is één keer gekomen. Hij heeft zichzelf één keer gegeven. Meer was niet nodig. En hij is ook niet het heiligdom ingegaan met vreemd bloed. Dat wil zeggen met bloed van een offerdier. Nee, hij is binnengegaan met het bloed van zichzelf. Hebben we gezien in vers 14. Hij heeft zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Als de Heer Jezus wel, net als in het Oude Testament, een offer had gebracht in die stijl, dan had dat verschillende keren elk jaar bij wijze van spreken moeten plaatsvinden. Nou zegt de schrijver, vers 26, dan had hij van de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Dan had hij heel wat keren naar de aarde moeten komen als één keer niet genoeg was. Maar zo is het niet, want hij is eenmaal naar de aarde gekomen. Eenmaal was genoeg voor de Heer Jezus Christus om voor eeuwig verzoening te doen. Vers 26, nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. Dat is de kern van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is de wereld ingekomen in de voleinding van de eeuwen. Je zou hier die tekst uit Galaten 4, vers 4 erbij kunnen lezen. Toen dat God in de volheid van de tijd zijn zoon zond, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, de volheid van de tijd, naar het plan van God. In de voleinding van de eeuw is de Heer Jezus gekomen om zichzelf één keer op te offeren. En om de zonde af te schaffen. Nou, de zonde af te schaffen niet in de zin dat daarna geen zonde meer op de wereld was, maar om de macht van de zonde te breken, om de macht van de zonde te verzoenen, om mensen als het ware weer met bij God te brengen op grond van een offer wat God acceptabel zou zijn. Door het slachtoffer van zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. De Heer Jezus, die is eenmaal gestorven en eenmaal zal hij terugkomen. In deze verse wordt eigenlijk over drie verschijningen van de Heer Jezus gesproken. Hij is eenmaal geopenbaard, zegt vers 26, om de zonde af te schaffen. Dat was de evangelietijd, toen de Heer Jezus naar de aarde gekomen is om zijn leven te geven, eenmaal voor altijd, op het kruis van Golgotha. Er staat in vers 24 dat de Heer Jezus nu verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Dat de Heer Jezus na zijn kruisiging, na zijn dood, na zijn opstanding, is hij de hemel ingegaan, is tot in het heiligdom voor de troon van God gegaan, om daar te verschijnen, om daar voor ons, als het ware, te bidden. Hebben we gezien Hebreeën 2, Hebreeën 5, Hebreeën 7, de dienst van de hoge priester in het heiligdom voor ons. En hier in vers 28, daar wordt nog voor de derde keer over een verschijning gesproken, is de toekomst. Als de Heer Jezus nog een keer terugkomt, als hij nog een keer op deze aarde verschijnt, en dan niet om nog een keer te sterven, maar om te regeren. Overigens, ik weet niet of jullie reïncarnisten in jullie kennissenkring hebben. Soms wordt er dan gevraagd van ja, waar staat uit de Bijbel dat reïncarnatie niet bestaat? En dit is een van de versen die dat toch wel vrij duidelijk zegt. Dus mensen beschikt om eenmaal te sterven en daarna komt eens kakkerlak terug. Nee, dat staat er dus niet. Er staat daarna het oordeel. Ja, daarna het oordeel. Dat is de norm en het template, hoe de Bijbel, het schabloon, hoe de Bijbel het schrijft. Wij leven nu en als wij eenmaal sterven, dan rest ons niks meer dan te wachten tot het oordeel van God. Tenminste, als je God niet kent, dan wacht het oordeel. Want wij, die God wel kennen, die verzoend zijn, ons wacht niet het oordeel. Want dat staat in vers 28, als de Heer Jezus Christus, hij was eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, als hij de tweede keer zonder zonde verschijnt, dan staat er, tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Dat woord behoudenis, dat heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. Behoudenis, minstens drie. Het kan betekenen de behoudenis op het moment dat je tot geloof komt, als je je zonde beleidt en gered wordt, als het ware, je bekeert je en je wordt gered van het oordeel, want je past het, God past het bloed van de Heer Jezus Christus op ons toe. We worden behouden, we worden gered, we worden een kind van God. Dat is een van de betekenissen van behoudenis. Een tweede betekenis is deze. Die betekenis vind je bijvoorbeeld in, kijk, 5 vers 9, heb ik erbij geschreven. In 5 vers 9 staat dat hij een oorzaak van eeuwige behoudenis is geworden. Dat hij tot redding geworden is als hoge priester van mensen die God zoeken. Hoe kun je God leren kennen? Je kunt hem leren kennen door op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. En dan wordt je zonde vergeven, je zonde verzoend en dan word je behouden. Het woord behoudenis wat hier staat, dat gaat niet zozeer over het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, maar gaat over het moment dat de Heer Jezus terugkomt om ons over te brengen naar onze eeuwige erfenis. Of tenminste naar de hemel en dat wij de eeuwige erfenis van hem mogen ontvangen. Tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Dus dat is de verlossing, de redding die de Heer Jezus geeft op het moment dat hij terugkomt. Dan worden we ook behouden. Dat is dus de toekomstige betekenis van het woord behoudenis. En heb je nog een derde betekenis van het woord behoudenis? Dat is de doop. 1 Petrus 3. Daar wordt gezegd dat het tegenbeeld van de ark van Noach, dat is de doop die ons ook nu behoudt. En behoudenis daar wil zeggen dat wij, als wij ons laten dopen, dat wij ons aan, voor het oog van de wereld als het ware scharen aan de kant van de gekruisigde en gestorven Christus. En dat wij zijn kant kiezen in deze wereld. Je moet dus altijd goed kijken van waar gaat het over als je een bepaald Bijbels begrip tegenkomt. Wat is precies de betekenis waar het hier in deze context, die het in deze context heeft. En vaak blijkt dat ook wel vrij duidelijk uit de context.
Mijn Bijbel staat zaligheid. Ja, dat zijn heel andere sporen. Mensen dat behouden is, spreekt veel meer tot de verbeelding dan zaligheid.
Is dat de HSV die je hebt? Ja. Ja, dat is het oude Statenvertalingwoord. Dat hebben ze laten staan, waar zaligheid gesproken werd. En nu is het wel zo dat het woord zaligheid in 1600, toen de Statenvertaling werd geschreven, toch een iets andere was dan vandaag de dag. Bij ons is, dat, is het woord zaligheid helemaal verbonden aan de zaligheid die je krijgt als je de Heer Jezus hebt en de zalige gedachten is van. En is de heerlijkheid een heel ander woord geworden dan het was. Hier gaat het om behoudenis. En dat is gewoon het grondwoord wat verschillende plaatsen wordt gebruikt.
Vroeger werd dat bedoeld?
Dat werd bedoeld. Het punt is van je bent in een omstandigheid, in een situatie. En dan word je uit gered in een andere situatie geplaatst. Je was zondaar. God redt je en hij plaatst je uit die zondige situatie. En plaatst je in een relatie als kind van God met hem. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zitten wij hier in de ellende op deze aarde. De Heer Jezus komt en hij redt ons, hij behoudt ons en plaatst ons in zijn heerlijkheid. En met de doop wat je dan doet, dan plaats je eigenlijk jezelf aan de kant van de Heer Jezus Christus. Dat wil het woord behoudenis zeggen. Dus hier wordt gesproken over de verschijning van de Heer Jezus Christus tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Tot zaligheid, als je dat zou vertalen, dan zou je al heel snel op de neiging krijgen dat je pas weet of je zalig bent op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Met behoudenis zou je het ook nog zo kunnen denken als je specifiek aan zondevergeving denkt, maar daar gaat dat niet om. Hier gaat het niet om zondevergeving, hier gaat het erom dat wij hier op aarde zijn, in deze wereld, met allerlei uitdagingen en problemen, zoals de Joodse christenen dat ook hadden, en dat de Heer Jezus ons daaruit komt verplaatsen, verlossen, vrijmaken. En naar een omgeving overbrengt waar dat niet meer is.
Een ander soort behoudenis.
Dat is een ander soort behoudenis. Het einde van onze aardse strijd, zogezegd. Dat je de wedloop gelopen hebt en dat je de goede strijd gestreden hebt. En dat dan ja, de heerlijkheid op ons wacht.
Is dat ook wat er ook wordt bewerkt, je behoudenis?
Met vrees en beven. Ja, dat is deze behoudenis. Dat is dus niet, Filippenzen 2, dat is dus niet de behoudenis van bewerk dan je zaligheid, dat je zelf iets moet doen om je zonde vergeven te laten worden. Nee, dat is er dan. Van je behoudenis, de behoudenis is ons nader dan toen we tot geloof kwamen, de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En we moeten ons inspannen om dat punt te bereiken zonder tussentijds van het geloof af te vallen. Een stukje verantwoordelijkheid die er zit. Ja. Heeft niks te maken dan met onze zondevergeving.
Ja? Dat redden, zeg maar, heeft een betrekking op het verplaatsen van dat de Jezus ons verplaatst in zijn eeuwigheid door de dood of door de opname?
Nee, doordat hij verschijnt. Dus dat is zijn tweede komst. Hij zal de tweede keer zonde verschijnen. Dus de wederkomst van de Heer Jezus.
Maar net zei je iets over de wedloop voleindigen.
Ja, de wedloop voleindigen, dat is de strijd op aarde. Maar dat is pas Hebreeën 12. We zijn nu Hebreeën 9. En hier, de context is hier de wederkomst van de Heer Jezus. Dus en als koning, maar ook de verschijning voor ons. De komsten van de Heer Jezus worden hier samen gezien. Hij is één keer gekomen om onze zonden te verzoenen. En de volgende keer komt hij om ons bij hem te brengen. Dat is hoofdstuk 9. Compact. Nou, wat je dan ziet, is dat je in het woordgebruik al langzamerhand door gaat krijgen. Dat heb je verschillende plaatsen hebben dat gezien al in de brief van de Hebreeën. Dat er niet alleen een hoge priester is, maar ook een priester. Ook priesters. En dat wij niet alleen maar van zondaren ja, tot de herstelde Adam zijn teruggebracht. Maar dat wij ook meer dan dat tot in het heiligdom zijn uitgenodigd. Dat onze hoge priester ons meeneemt het heiligdom in voor het aangezicht van God. Dat wij het huis van Aaron zijn. Aaron, beeld van de Heer Jezus, de hoge priester. Maar dat wij priesters zijn. En dat wij ook een priesterdienst hebben te verrichten. Een priesterdienst die er niet in bestaat dat wij nog dierenoffers moeten brengen, maar een priesterdienst, dus Anje citeert het al, Hebreeën 13, daar wordt gesproken in vers 15, wat zijn dan de offers die we brengen? Dat wij voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dus dat wat wij vandaag de dag aan God offeren, dat is ja, een loflied, dat is de lof met onze mond. Dat wij als het ware de heerlijkheid van het offer van de Heer Jezus beschrijven aan God en dat is onze priesterdienst. En dat we worden uitgenodigd in Hebreeën 10 om dat in het heiligdom te doen. Om voor de troon van God te verschijnen, om daar ook deze priesterdienst te verrichten. Dus niet een priesterdienst dat wij ons leven moeten geven of dat wij offers moeten brengen in de zin van dierenoffers, maar een priesterdienst dat wij tot in het heiligdom mogen komen om daar voor het aangezicht van God te verschijnen en zijn heerlijkheid te zien en hem daar te loven en te prijzen. Dan komen we in hoofdstuk 10. En dat is een soort samenvatting, dit hoofdstuk. En we gaan dus langzamerhand naar vers 19 toe, waar dan de praktische lessen beginnen van de brief. Maar dit is een soort samenvatting. Vers 1, want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf. Nogmaals dus, hè, het Oude Testament is het beeld, maar is niet het echte. Het echte is met Christus gekomen. Kan zij met dezelfde slachtoffers die men voortdurend elk jaar offert, hen die naderen nooit volmaken? Eigenlijk best wel triest als je hoop gesteld hebt in de offerdienst in Jeruzalem. Nog even los ervan dat er nu geen offerdienst meer is in Jeruzalem, heeft hij ook nooit mensen tot God kunnen brengen, want het was maar een beeld. Zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten eenmaal gereinigd, geen enkel geweten van de zonde meer gehad zouden hebben? Op basis van deze tekst neemt men aan dat Jeruzalem nog niet was ingenomen door de Romeinen toen deze brief geschreven werd. Dat die offers nog gebracht werden. Maar dan zegt Paulus van ja kijk, als nou die offers zo goed waren, waarom doen ze het dan nog steeds? Dan was het toch al lang gestopt. Als het echt iets deed, dan was het niet meer nodig geweest. Maar ja, alleen al het feit dat het dag in dag uit doorgaat, wil zeggen dat het niet echt werkt. Hè? Dat ze niet gereinigd zijn en dat ze geen geweten van de zonde meer zouden hebben. Dus dat het allemaal opgelost zou zijn. En dan zegt hij nog in vers 3 en 4, ja, wat ik dan een beetje zou noemen de doodsteek voor de tempeldienst. In letterlijke zin, in deze offers is elk jaar een in herinnering brengen van zonde. Uit het feit dat je elk jaar offert, weet je één ding wel en één ding niet. Eén ding wel, je weet dat jouw zonden er nog steeds zijn. Eén ding weet je niet, namelijk dat offer gewerkt heeft van vorig jaar. En daarom doe je het nog maar een keertje. Ja, eigenlijk weet je wel, die offers hebben niet gewerkt. Daarom doe je het steeds opnieuw. Maar het helpt niet. Want het is onmogelijk, vers 4, dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Dierenoffers kunnen mensen niet bij God aangedaan maken.
En hoe zit dat dan nu met het Joodse volk wat zo orthodox is? Ik bedoel, echt de offerdienst zal niet meer zijn, maar...
Nou ja, de Hebreeën 10 vers 4 bestaat nog steeds. Ja, alles wat men doet, dat woord dode werken, dat heeft mij ooit de ogen geopend. Van er zijn dingen, niet alles is goed en slecht. Maar er zijn ook goede dingen die op zich goed zijn, maar niet helpen. Het Jodendom is goed, is door God ingesteld. Maar het is dood in de zin dat het nooit iets levens voortbrengt. Het bereikt zijn doel niet. En als je dat het Jodendom in de praktijk brengt vanuit je liefde voor God, je relatie voor God, in de grondslag van het offer van de Heer Jezus Christus, dan kom je ergens. Maar als je alleen maar in de riten en de symbolen blijft hangen, dan is het niks. Is het gewoon leeg. Dan doet dat niks. En dat is eigenlijk wat de schrijver van de Hebreeënbrief, de hele brief zegt, is van al die dingen zijn door God ingesteld, maar uiteindelijk bereiken ze hun doel niet. Het enige doel wat ze bereiken is om ons uit te leggen dat we Christus nodig hebben. En wat Christus dan gedaan heeft. En de vele facetten van zijn werk en van zijn komst en van zijn persoon die als het ware worden zichtbaar worden als je die oud-testamentische eredienst gaat begrijpen en gaat toepassen. Maar niet in zichzelf, dat Jodendom. heeft het die waarde niet. Vandaag de dag kan het ook. Hè? We kunnen bijvoorbeeld met avondmaal daar een mysterieuze waarde aan toekennen. In sommige kerken gebeurt dat. Als je van avondmaal deelneemt, dan word je extra gezegend. Zelfs, ja, niet iedereen komt bij ons in de kerk, maar zelfs bij ons in de kerk wordt wel eens gezegd dat het ons geloof versterkt. Nou, dat is een soort magisch denken, dat de handeling van het avondmaal iets is waardoor God ons geloof zou versterken. Nou, dat is gewoon lariekoek. Wat ons geloof versterkt, is dat het avondmaal ons herinnert aan het offer van de Heer Jezus Christus. En daar ligt onze kracht. Maar niet in dat stukje brood of de handeling die wij doen, die heeft op zich die waarde niet. Dus het is ook in je eigen christenleven, je kunt op een gegeven moment bepaalde patronen opbouwen. En denken dat die patronen een bepaalde zegen met zich meenemen. Nou, dat is helemaal niet zo. Wat zegen geeft, is de relatie met God, met de Heer Jezus Christus. Dat geeft de zegen. Anje, wil een glaasje water pakken? Ja. Vers 5. Dan hebben we nog één heel bijzondere tekst die we moeten bespreken. Dat is Psalm 40. Want Psalm 40 is een van de vele messiaanse psalmen in het Oude Testament. En die psalm die wordt hier geciteerd. Er wordt een heel lang citaat genomen. En de boodschap hier is, in vers 4 staat: het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonde wegneemt. En dan komt er een citaat van: kijk maar, in het Oude Testament lees je al dat God niet het bloed van stieren en bokken wilde, maar iets anders. En wat dan? Nou, wat je ziet, is dat citaat, dat het citaat gaat over die offers van stieren en bokken, die doen het niet, maar iemand die komt om de wil van God te doen. En het bijzondere is, als Psalm 40 wordt ingeleid, dat is een lang citaat, maar dat wordt ingeleid in vers 5 met: dit zijn de woorden van Christus. Als je Psalm 40 leest, dan zie je dat het de woorden van David zijn, maar dit zijn dus profetisch de woorden van de Heer Jezus Christus. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld. En dit is dus heel bijzonder wat hier gebeurt. Hier wordt een tekst die door David is uitgesproken in het Oude Testament, die wordt toegepast op de Heer Jezus Christus op het moment dat de Heer Jezus de wereld inkwam. Dus als je nou zou willen weten, wat zou de Heer Jezus gezegd hebben toen hij als babytje geboren werd in Bethlehem, dan staat het antwoord in Psalm 40. En dan staat hier: bij zijn komen in de wereld heeft de Heer Jezus dit gezegd. Citaat: slachtoffers en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dus dit is een citaat, dat vind je terug in Psalm 40... Maar het citaat wordt in de mond van de Heer Jezus gelegd toen hij mens werd. U hebt mij een lichaam toebereid. Dus toen de Heere God voor de Heer Jezus zei: nu mag je mens worden, nu geef ik jou een lichaam. Toen waren dit de woorden van de Heer Jezus. En die woorden waren: die offers kunnen u niet behagen. Maar wat u wel kan behagen, dat is mijn persoon als ik op aarde kom om uw wil te doen. Met name als je het Johannes-evangelie leest, vind je dit heel vaak terug. Dat de Heer Jezus leeft om de wil van de Vader te doen. En het gebod van de Vader te volbrengen. Johannes 4, daar zegt de Heer Jezus: mijn wil, mijn spijze is de wil van mijn hemelse Vader te doen. In Johannes 10 zegt de Heer Jezus van: ik kom om mijn leven af te leggen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dit is de wil van mijn Vader, die kom ik om te doen. Ik kom om uw wil te doen, o God. Nou, dan wordt het weer helemaal uitgelegd, zoals Paulus wat vaker doet. Vers 8, dan gaat hij eerst zeggen: terwijl hij vooraf zei, slachtoffers en offers, brandoffers en zondoffers heb ik niet gewild. U hebt er geen behagen in gehad. En dat sluit dan aan bij die vorige hoofdstukken waarin gezegd werd: die offers in het Oude Testament, die brachten niet de verlossing waarop men hoopte. Zei hij daarna, vers 9, zie ik kom om uw wil te doen. Dat is waar het om gaat. De wil van God doen, door de Zoon van God. Want dat is de grondslag van verlossing. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is een samenvatting. Dus Christus neemt als het ware die brandoffers, die zondoffers weg, die hun doel missen. En daarvoor in de plaats biedt hij zichzelf aan om de wil van God te doen. Vers 10. Door die wil, dat is de wil van de Zoon, die kwam om de wil van de Vader te doen, zijn wij geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eens voor altijd. Dus hier wordt, als het ware met een citaat van Psalm 40, de hele argumentatie van de vorige hoofdstukken bevestigd. Die offers in het Oude Testament, die waren een beeld, maar die waren onvoldoende. En wat echt zonde wegneemt, is het offer van de Zoon van God, die kwam om de wil van God te doen. Door die wil zijn wij geheiligd. Wat is heiliging in de brief aan de Hebreeën? Daar is het apart gezet voor de dienst van God. Door de wil van Christus zijn wij overgebracht in de familie van de hoge priester, ik zo mag zeggen. Zijn wij priesters geworden? Zijn wij toegewijd geraakt aan God? Heilig is ook zo'n woord, ook door de katholieke kerk een beetje, is dat woord heilig, heeft het aureool van zonderloos. Als je zonder zonde bent, dan ben je heilig. En dan word je later heilig verklaard, dan weet iedereen dat je zonder zonde was of niet gezondigd hebt. Nou, dat is allemaal onzin. Waar het Nieuwe Testament het woord heiligmaking gebruikt, heeft het te maken met apartzetting. Zoals in het Oude Testament het volk Israël geheiligd was, apart gezet was voor God, zo zijn wij geheiligd, apart gezet voor God. In onze dienst voor God. Ja, er wordt van alles gezegd en gedacht in christelijk Nederland. Ja. Dus dat, ja. Maar dat, daar gaat het hier dus niet over. Hè? Dus, het is niet zo dat je heilig bent. Wij worden heel vaak door Paulus aangesproken als de heiligen in Korinthe of in waar dan ook. Ik wil niet zeggen dat het allemaal zondeloze christenen waren. De gemeente Korinthe die bulkte uit van de zondige uitspattingen, de dingen die klopten. En toch zijn ze heiligen. Maar heilig heeft te maken met je positie. Dat je bij Christus hoort, bij God hoort. En daar hoort vervolgens een praktische verantwoordelijkheid bij. Dat je dat handen en voeten geeft in je leven. Maar dat is niet heilig. Ja, dat is de praktische heiligmaking. Maar niet in de zin van dat wij dan zonderloos zouden zijn. Want helaas, wij zijn nog steeds die zondigheid. We zijn aan de ene kant is de zonde geoordeeld. Aan de andere kant, wij kunnen nog wel zonden doen. Waar we dan vervolgens weer die moeten belijden. En waar we dat reinigingswater van het woord dan voor nodig hebben. Om ons als het ware te herinneren aan het offer van de Heer Jezus. Wat genoeg is voor al onze zonden. Om ons voortdurend in gemeenschap met God te houden. Vers 11. En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren die nooit zonde kunnen wegnemen. Ja, het wordt er bijna een beetje cynisch, hè? Als je dat dan zo leest, dat Paulus dat nog eventjes inwrijft van ja, nou, die priesters doen elke dag hun best, maar ja, morgen doen ze het weer en overmorgen weer. En ja, ze doen nooit wat, ze kunnen geen zonde wegnemen tussen de regels door. Beste Joodse christenen, waarom willen jullie terug naar het Jodendom? Wat heb je daar nou te zoeken? Want dat is het dus niet. Je moet gewoon bij het echte zijn. Maar hij, vers 12, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, dit gaat dan weer over de Heer Jezus en er wordt een van de psalmen die al vaker geciteerd is in deze brief opnieuw geciteerd, psalm 110, waar gezegd wordt dat de Heere God tegen de Heer Jezus zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik de hele wereld aan je voeten zal leggen. En wat doet de Heer Jezus nu volgens deze tekst? Hij is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. Nou, een van de dingen die je niet in de tabernakel vindt en ook niet in de tempel vindt, is een stoel. Kijk, dat Eli op zo'n stoel zat, dat geeft aan hoe blind hij was, want hij hoorde er niet te zitten. Hij hoorde te werken. En de hoge priester, die hoorde 's nachts de lampen te verzorgen in de tabernakel. Maar ja, Eli zat op zijn stoel en 's nachts sliep hij. En Samuel lag er ergens in het heiligdom. En dan staat er in 1 Samuel 3, vlak voordat Samuel geroepen wordt, en nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Ja, dat was die kandelaar. En die had de hoge priester moeten onderhouden de hele nacht, dat die bleef branden. Maar Eli lag te snurken. En elke nacht ging die kandelaar uit. Maar symbolisch wil dat dan zeggen dat God nog steeds zijn volk gedacht en Samuel gaat roepen voor zijn dienst. Nou, de Heer Jezus zit wel in het heiligdom in de hemel, want zijn werk eenmaal voor altijd is volbracht. En wat doet hij dan? Hij wacht. Het is niet zo dat de Heer Jezus koning geworden is in de hemel. Dat is een grote misvatting die in de reformatorische kerken wel heeft postgevat. Dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is om koning te worden. Het koninkrijk van Gods vandaag de dag in al zijn heerlijkheid is begonnen. En dat wij dan nu in het koninkrijk van God zouden leven. Ja, wij leven in het koninkrijk van God in verborgen vorm. Want de Heer Jezus is nog verborgen, de koning is nog verborgen. Het moment dat God de Heer Jezus echt koning zal maken en de wereld aan zijn voeten zal leggen, ja, dan zal iedereen weten dat hij koning is. Dat hebben we in hoofdstuk 9 gezien. Dan zal hij verschijnen ten oordeel. Dan zal hij verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Dat is echt de koningschap, het openbare koningschap, als Daniel 7 in vervulling gaat. Maar nu wacht hij nog. Nu wacht hij totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Psalm 110. Ja? Nou, daar wordt de wereld aan de voeten van de mensenzoon gelegd. En dan verschijnt hij op de wolken des hemels. En de detailuitleg van Daniel 7, daar hebben we nu geen gelegenheid voor. Maar de boodschap is, ja, hij wordt koning dan. Hij krijgt dan de heerschappij over de hele aarde. En als mensenzoon verschijnt hij om zijn koningschap te vestigen. Dat is Daniel 7. Vervulling van dit, dat de wereld tot een voetbank voor zijn voeten wordt. Dat was in feite de oude beeldspraak van als je op die oude relief zie je nog wel, als een volk overwonnen was, dan moesten de overwonnen koningen en heersers, die moesten op hun knieën voor die koning verschijnen, de voeten kussen en vervolgens deed zo'n koning, die zette ook nog wel eens zijn voet bovenop de schouder van een overwonnen koning, om te laten zien, ik ben de baas. En dat is het beeld hier, een voetbank voor zijn voeten, dat de hele wereld dus als het ware zal knielen en onderdanig is voor de Heer Jezus Christus.
Ook dat vers van elke knie
zal zich buigen.
Elke tong zal lijden.
Dat Jezus Heer is.
Dat gaat
over de toekomst, ja. Ja, ik ga afronden, we zijn er bijna. Vers 14. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Samenvatting, dat offer van zichzelf heeft hij voor altijd volmaakt in een positie geplaatst die volmaakt is. Niet in de zin van zondeloos, maar een positie die ons geschikt maakt voor onze dienst voor God. Heeft ons geheiligd en het is gebeurd door de Heer Jezus Christus. En dan komt er nog weer een citaat uit Jeremia 31, wat we ook al eerder gehad hebben. En ook de Heilige Geest getuigt het ons, want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand schrijven, hun zonde en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Conclusie, waar nu vergeving hiervan is, is geen offerande meer voor de zonde. Dus wat Paulus hier doet, hij zegt van kijk, die profetie over het nieuwe verbond in Jeremia 31, daar wordt gesproken over vergeving. En als er vergeving is, als de zonden vergeven zijn als God zijn wet in hun hart legt, dan hoef je dus geen offers meer te brengen. Want dan is het probleem opgelost. En zegt hij van kijk, dat is mijn boodschap. Het nieuwe verbond, het nieuwe testament is volmaakt, want het is gegrond op het bloed van Jezus Christus, wat wel zonde kan vergeven. En wat wel mensen in relatie met God kan brengen. En daar gaan we dan volgende keer verder. Anja, die hond die... 10 vers 19. Daar waar je dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Daar gaan we volgende keer mee verder. Wat dan de consequentie is dat wij priesters zijn geworden. En achter de hoge priester aan het heiligdom in mogen om daar dienst te doen. En nu realiseer ik mij dat ik één detail heb overgeslagen wat ik jullie niet wil onthouden. Dat is dat citaat uit Psalm 40. Daar staat in vers 5, u hebt mij een lichaam toebereid. En als je dan naar Psalm 40 gaat, wat daar staat. In Psalm 40, daar staat in vers 7, gij hebt mij geopende oren gegeven. En wat daar bedoeld wordt, geopende oren, dat is dat God als het ware oren gevormd heeft, geschapen heeft, zodat de Heer Jezus kon horen. En in feite, je hebt alleen iets aan oren als ook een lichaam aan vastzit. Dus het beeld wat daar is, is dat God het lichaam van de Heer Jezus heeft gemaakt, zodat hij als mens kon leven, dat hij als mens kon leven om Gods wil te doen. En waarom specifiek de oren? Omdat je met het oor luister je naar wat iemand anders zegt. En als de Heer Jezus zegt, ik kom om uw wil te doen, heeft hij een oor nodig. En heeft hij een oor nodig om te luisteren naar de stem van God. Ja, er zijn verschillende uitleggingen. Maar de betekenis is geschapen. Dat is wat er staat. En er zijn ook verschillende, ook de Griekse vertaling heeft een andere, iets andere weergave. Maar het bijzondere is dat er nog een andere uitdrukking is over de oren van de Heer Jezus. En die staat in Jesaja 50. Dat is een van de profetieën van de knecht des Heren. Jesaja 50, vers 4. En daar staat de derde profetie aangaande de knecht des Heren staat erbij. De Heere Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. En dan staat er, hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen. Dat is het luisteren naar God, de wil van God doen. Maar dan staat er in vers 5, de Heere Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Het oor geopend en niet weerspannig geweest. Enig idee wat dat betekent? Nee. Jesaja 50 vers 5. De Heere Heer heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Ja, dat heb je allemaal voor bijbels, zeg.
Ik ben niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug.
Het is een verwijzing volgens mij naar Exodus 21. En dan zeggen jullie, Exodus 21. Nou weet ik het weer. In Exodus 21, daar wordt gesproken over een slaaf. Als je een slaaf koopt, dan moet hij 6 jaar dienen. In het 7e jaar, dan moet je hem als vrije man wegsturen. En vervolgens heb je een situatie dat een slaaf, die is dan slaaf. En in die tijd leert hij iemand kennen, een andere slavin, die nog in de macht van die heer is. Na 6 jaar mag die slaaf weggaan. Maar ja, zijn vrouw gaat niet mee, want die is nog niet vrij. Dan moet hij dus kiezen voor de vrijheid en zijn vrouw achterlaten. Maar dan kan die slaaf zeggen van, ik wil toch bij mijn vrouw en mijn kinderen blijven. En dan staat er in Exodus 21 vers 5. Indien de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn heer, dus God als eerste, mijn vrouw en mijn kinderen, of mijn heer is daar de echte heer, maar het symbool is natuurlijk God, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrije man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen. Dus er wordt die slaaf, die kiest dan voor zijn vrouw. En met een symbool wordt zijn oor aan de deurpost gepriemd. Zo van de rest van je leven, blijf jij hier, ben je gebonden aan deze Heer en kun je nooit meer vrij worden. En dat wordt symbolisch toegepast op de Heer Jezus Christus, dat hij gezegd heeft van oké, ik heb het recht om vrij te zijn, want ik ben de Zoon van God. Ik kan als het ware die gestalte van de knecht des Heren weer loslaten en nu weer Heer zelf zijn, want ik ben God. Maar hij kiest ervoor om God, zijn vrouw, Jeruzalem in het Oude Testament, de bruid van het Lam in het Nieuwe Testament, de kerk, te dienen. En de Heer Jezus kiest ervoor om voor eeuwig slaaf te zijn uit liefde voor ons. En dat is Jesaja 50. Ik wil mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen heb ik lief. God als eerste, dan zijn bruid en zijn kinderen. Dus dat is de volgorde. Ja. Goed. Ik stel voor dat we hierbij afronden.